Maurik hier, jouw host in Natuurgetrouw. Wat leuk dat je luistert. In deze podcast ga ik op reis met als bestemming Moeder Aarde. Door mensen te spreken die ieder op hun eigen manier in contact staan met de natuur, wil ik de wijsheid van de aarde weer wat dichterbij brengen. Omdat ik geloof dat dit de wijsheid in ons activeert en we zo als mensheid weer met de aarde kunnen co-creëren. Zoals het eigenlijk oorspronkelijk bedoeld is. Voor nu wens ik je heel veel luisterplezier. Maar wat ik nog belangrijker vind, ik hoop dat jij de stem gaat horen van je eigen natuur om te creëren wat voor jou de bedoeling is in jouw leven hier op aarde. Hey lieve luisteraar, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Natuurgetrouw. In deze aflevering ga ik op pad met Mieke Huisman en we wandelen lekker door het bos en de hei van Wolfhezen. En het is eigenlijk wel echt een heel tof verhaal hoe Mieke op mijn pad is gekomen. Moet je luisteren. Is best wel bijzonder. Ik was laatst mijn mailbox aan het opruimen. Ik kreeg zo'n melding dat die vol was. Ja, bloedirritant. Dus op een gegeven moment toch maar mijn mailbox een beetje leegruimen met alle bestanden van jaren geleden, waar ik toch niks meer mee doe uit mijn studietijd en zo. En toen stuitte ik dus op een mailtje door mijn broer gestuurd. En ik wilde het al wegknikkeren, maar toch heb ik dat mailtje geopend. En hij had een website doorgestuurd, dichterbijdegrond.nl. En dit bleek dus de website te zijn van Mieke Huisman. Ik heb waarschijnlijk, het is serieus jaren geleden, misschien wel 3-4 jaar geleden, dat mijn broer dat mailtje naar mij stuurde. Ik heb het destijds misschien ook wel geopend. In ieder geval bewaard. Maar blijkbaar had ik het nu weer aan te klikken. Dus ik kom op die website van Mieke terecht en ik denk, die vrouw moet ik spreken. Dit is wel echt heel bijna bizar op een magische manier hoe zij nu mijn pad kruist. En ik voelde aan alles, dit is een vrouw met een verhaal. Ik moet haar spreken. Zij heeft echt een bijzondere connectie met de natuur. Want dichterbijdegrond.nl is een blog waarin zij heel veel mooie blogs deelt over haar kijk op de wereld, haar manier van leven. En een van de dingen waar ze over schrijft is hoe zij samen met haar partner een eco-huis bouwt. Nou, dan kun je mij wegdragen, want dat is een van mijn dromen. Fantastisch. Hoe ze dus een stukje grond hebben gekocht en daar eigenlijk een droomhuis op hebben gebouwd. Helemaal zo ecologisch mogelijk verantwoord, zeg maar. En ik voelde gewoon deze vrouw, die staat op een bepaalde manier diep geworteld in het leven. Ik heb haar te spreken. Dus ik heb haar gemaild. En zoals passend bij haar is, is ze niet heel veel op de mail te vinden. Ook niet zo heel veel online. Dus het duurde even voordat we contact hadden. Maar dat voelde direct goed. En vanuit daar is zeg maar deze ontmoeting ontstaan. En dat is voor mij weer een bewijs dat het dat mensen op hele mooie, bijzondere manieren op je pad komen. Als je daarvoor open staat. En dat je daarin heel erg je gevoel mag volgen van wauw, dit is bijzonder. En we gaan elkaar gewoon ontmoeten. En vanuit daaruit ontstaan er prachtige gesprekken. Ik hou op met kletsen, ik laat je lekker genieten. We raken heel veel mooie kernthema's aan. En nogmaals, ik ben heel blij dat ik Mieke gesproken heb. Want het is echt een aanwinst voor deze podcast. En god, wat heeft die vrouw een wijsheid in zich. En ga er maar lekker van genieten. Heel veel plezier. Nou, ik loop hier samen met Mieke. Hoi.
Hoi.
En wij lopen in het bos van Wolfhezen.
Ja.
En dit was eigenlijk jouw idee, hè, dat we hier zouden afspreken.
Ja.
Vertel, waarom deze plek en waar lopen we?
We lopen in het bos langs de heide van Wolfhezen.
Ja.
Het is redelijk dicht bij mijn huis. En ja, ik vind het altijd een hele mooie plek omdat hier zoveel bos is. Het is hier ook best wel rustig. Het is niet super toeristisch.
Nee.
Wolfhezen betekent wolvenbos.
Is dat zo?
Ik vind dat gewoon een heel mooi beeld of een heel mooi woord.
Oh, dat wist ik helemaal niet.
En ik hou heel erg van bos, dus dit voelt altijd goed.
Ja. Maar voel jij aan dat dat goed voelt? Wat doet dat met je?
Ik word altijd heel rustig in het bos. Het voelt heel geborgen. Al die bomen zo om je heen. Heel anders dan, ik ben opgegroeid in een polder. met heel veel ruimte en heel veel wind. En daar eigenlijk wel tot mijn 25ste in polders gewoond. En toen zijn we op een gegeven moment naar het bos verhuisd. En toen dacht ik, dit heb ik altijd gemist.
Oh, maar dat herken ik. Dat vind ik wel magisch dat je dat zegt. Ik kom ook uit een polder, hè? De Rotterdamse polder.
Ja.
En er is mij een keer uitgelegd, en toen dacht ik, dat vind ik wel een heel interessant perspectief. Er is mij een keer uitgelegd dat mensen die geboren zijn in de polder, dus eigenlijk op land wat eigenlijk geen land is, hè? Weet je wel, zo drooggelegd land, dus eigenlijk een soort van op de zeebodem.
Ja.
Dat die altijd, ik ben benieuwd of je dat ook ervaart, dat die altijd een beetje een soort van onrust in zich hebben. Omdat je gewoon letterlijk een soort van, zeebenen hebt of zo, zeg maar.
Oh ja.
Als in, je bent opgegroeid op land wat eigenlijk helemaal nooit de bedoeling was om land te zijn. Dus dat heeft iets geks in zich, iets...
Een beetje ontaard gevoel misschien.
Ontaard gevoel, ja.
Ik denk dat ik meer uit een soort moerasgebied kom. Oh. Wat gewoon altijd heel drassig was. Ja. Ik denk dat het vroeger heel mooi was. Met... slootjes en riet en heel veel vogels en kronkelende paden stel ik me zo voor. Ook met allemaal van die broekbossen, van die natte bossen.
Oh ja.
Maar dat is allemaal verdwenen in de verkaveling en rechtgetrokken en volgezet met kassen.
Ja, precies.
Ja, en ik voel me daar helemaal niet meer thuis. En hier is dat, hier is daar nog wat van. Alleen dan op een hele andere manier. Echt een heel ander bos.
Maar dat thuis heb je wel gemist. Toen je hier kwam, merkte je,
Ja.
Ik vind hier iets wat ik eerder gemist heb.
Ja. Ja, toch. Ik denk dat het hem ook deels zit in het missen van een soort wildernis. En dat is... dat kun je op heel veel plekken vinden. Maar het is gewoon heel erg fijn om te bedenken dat waar ik nu woon is gewoon 70 kilometer bos boven me. En als ik ga wandelen, dan kan ik dagenlang... wandelen zonder dat ik iets of iemand tegenkom. Ja. En natuurlijk moet je altijd wegen kruisen en er zijn pannenkoekenrestaurants. Maar het voelt toch anders.
Die pannenkoeken, die zijn overal, hè?
Ja.
Bij een bos. Wat is dat toch?
Ja.
Oh ja. Maar de wildernis.
Ja.
Je hebt een hang naar de wildernis. Mag ik dat zo zeggen?
Ja, misschien wel. Ja, en wildernis is een beetje een ruime term, want het kan heel veel... Je hebt ook een wildernis die niet zo leuk is. Die is heel gevaarlijk. Die is echt heel groot en kan bedreigend zijn.
Ja.
En je hebt een wildernis die is heel... op een bepaalde manier heel voedend. En die heb je nodig om jezelf te vinden of om... gewoon een natuurlijk onderdeel van ons. En als je je in die wildernis op een bepaalde manier op je gemak voelt, dan kun je daar heel erg thuis voelen.
En het klinkt alsof jij dat hebt ervaren.
Ja, soms wel.
Ja?
Ja.
Weet je nog een moment dat je dat voelde? Van, ik zit nu in de wildernis en ik hoor je op een bepaalde manier omschrijven en dat reflecteert of raakt een bepaalde wildernis in mij. Klopt dat?
Ja. Ja, klopt.
En dat je voelde van, daar zit een connectie tussen.
Ja, ik heb dat heel vaak als ik buiten slaap. En dan niet in een tent op een camping, maar echt wild kamperen of bivakkeren doe ik heel veel.
Ja.
Dus dan lig je, eigenlijk gewoon buiten. In je slaapzak, in een waterdichte zak, soms met een zeiltje boven je hoofd.
Ja.
Dan ben je veel meer buiten dan wanneer je in een tent slaapt.
Ja.
En dan ben je echt, dan ga je echt op in die natuur of in die nacht. En word je daar een soort van onderdeel van. En dat kan eigenlijk overal zijn. Dat zou in, bij wijze van spreken, in mijn achtertuin hier op de Veluwe kunnen zijn.
Ja.
Dat kan ook in Scandinavië, ergens ver weg. Of ik blijf eigenlijk altijd in Europa.
Mm-hmm.
Meestal reis ik met de fiets of met de trein of met de boot. Maar je kunt het op heel veel plekken vinden. Dat vind ik wel mooi. Je hoeft niet per se naar de grote wildernis van Alaska.
Ook mooi. Staat er nog op je lijst of ben je er al geweest?
Nee, ik ben heel vroeger een keer met mijn ouders naar Canada geweest.
Echt waar?
Met zo'n camper, zo 3 weken rondrijden. Allemaal hetzelfde rondje langs. Ik vond dat niet zo heel inspirerend. En daar gevoelde ik ook dat ik dacht, shit, ik wil... ik wil niet in die camper zitten. Ik wil naar buiten. Ik miste daar echt het.
Ja.
Ook al ben je dan de hele dag buiten en je rijdt daar rond, dan voelde ik me toch een beetje afgesneden.
Ja, precies.
Ja.
Ik blijf even hangen bij wat je zegt over dat opgaan in de nacht, opgaan in de buitenlucht. Dat kan in je eigen achtertuin, dat kan in Alaska. Maar het klinkt als een soort cruciaal element dat de ervaring maakt.
Ja.
Het gevoel dat je opgaat in.
Ja, klopt. Het is vaak, je kunt door de natuur lopen en er niet echt zijn.
Ja.
Maar gewoon de natuur als een soort decor gebruiken waar je doorheen loopt. En dat is fijn en het uitzicht is mooi en het is ontspannen. En het is gezellig. Alleen, dat is een heel groot verschil met je daar echt onderdeel van voelen. En er zijn mensen die kunnen daar heel goed, heel snel in schakelen. Die kunnen dan echt even stilstaan en er zijn.
Ja.
En ik heb daar altijd iets meer tijd voor nodig. Ik heb best wel een druk, planmatig hoofd.
Ja?
Dat echt tijd nodig heeft om ergens te komen.
Ja.
En voor mij werkt dan dat slapen heel goed. Dat je zo'n nacht echt in de natuur doorbrengt.
Ja.
Ja.
En wat brengt dat jou dan? Als je dan zo'n nacht in de natuur bent, jouw hoofd is een beetje geland. Je hebt dus op een bepaalde manier ga je dus op in de omgeving.
Ja.
In het moment, in het zijn. Wat doet dat met jou?
De ervaring is altijd heel verschillend. Soms dan slaap je gewoon niet lekker of je hebt het koud of je bent bang of...
Ja.
En andere momenten is het heel magisch. Dan je slaapt sowieso, als ik buiten slaap, dan slaap ik altijd wat onrustiger. Ik denk dat iedereen dat wel heeft.
Ja.
Je slaapt gewoon heel alert eigenlijk voor geluiden, voor beweging. Ik denk dat dat ook heel natuurlijk is op een bepaalde manier. Dus je brengt die nacht door in een soort van half slaap droomtoestand.
Ja.
Waarin je, ik heb bijvoorbeeld een keer gehad toen ik 3 dagen alleen in de Ardennen rondtrok en daar ook wild kampeerde. Ja, dat ik 's nachts wakker werd en zo half in het schijnsel van de maan allemaal vuurvliegjes om me heen zag.
Dat meen je.
Dat is gewoon een heel, dat is al een heel magisch gevoel. Dat je denkt, wauw, ik lig hier gewoon en het gebeurt allemaal om me heen.
Ja.
En iets anders wat kan gebeuren is dat ik heb dat een keer op Schiermonnikoog gehad. Toen was ik heel erg in de war en ik zat ergens mee en ik was heel emotioneel. En ik zat op een plek in een soort kampeerboerderij waar ik eigenlijk helemaal niet wilde zijn. Want er was een hele schoolklas en ik probeerde om daar een week in de natuur te zijn. Maar dat lukte daardoor niet.
Nee.
En toen dacht ik, ik ga gewoon een nachtje in de duinen liggen met mijn slaapzak. Dus ik had een grondzeil mee en ik heb veters gekocht bij de supermarkt om dat grondzeil zo in een boom te kunnen hangen.
Mm-hmm.
En ja, echt, daar ging ik dus eigenlijk slapen met een vraag van wat moet ik nou doen? Of hoe kan ik nou verder? Of waarom lukt het even niet met mijn leven?
Ja.
Ja, en op zo'n moment kan het ook heel erg helpen om antwoorden te krijgen. Dat is wat het ook met me doet.
Ja.
Dus dan word ik wakker of dan heb ik zo'n nacht gehad. Of dan zit ik daar te wachten tot ik echt wil gaan slapen. Dan zie ik het zo langzaam nacht worden.
Mm-hmm.
En dan wordt alles ineens heel helder. Of dan voel ik ineens een antwoord van binnenuit komen. Of...
Wauw, ik vind kippenvel als jij zegt van dan ga ik slapen met een vraag.
Ja.
En wat me opvalt is dat jij eigenlijk nu elke keer terugkomt op de nacht, het donker.
Ja.
Terwijl natuurlijk heel veel mensen de nacht zeg maar het liefst overslaan.
Een beetje overslaan, ja.
Ja, toch? Een soort van, laat mij maar slapen en dan is het weer licht.
Ja.
Dus heel veel mensen leven naar het licht toen. Maar ik hoor jou eigenlijk zeggen dat je heel veel haalt uit de donkerte opzoeken. Letterlijk.
Ja, dat denk ik wel, ja. Als je het zo zegt.
Ja.
Ja.
Wat brengt de nacht jou?
Ik denk de verstilling. Dat heb ik ook als ik meerdere dagen wandel of fiets. Ik zet dan mijn telefoon uit en ik heb even geen contact met de buitenwereld. En eigenlijk heb ik dat ook nodig om al die stemmen en al die invloeden van buitenaf even uit te zetten. En te voelen wat er van binnen komt.
Ja.
Of wat er van een plek komt die ik niet, ja, niet kan omschrijven. Of er komen dan dingen op die je normaal niet hoort of niet ziet.
Ja.
En als je thuis bent, dan kun je daar vaak niet bij. Dan zijn er zoveel dagelijkse dingen en alles is complex en er wordt veel van je gevraagd. De nacht die doet dat gewoon misschien wel heel snel of heel effectief.
Ja.
Omdat het zo stil is en omdat het zo donker is. Ja, dan gaat je zintuigen gaan anders werken, je hoofd gaat anders werken.
Ja. Ja, ik zit even mee te voelen eigenlijk. Ik heb dit jaar een vision quest gedaan.
Ja, dat is heel vergelijkbaar, denk ik.
Over de nacht gesproken, ja.
Ja.
En dus ik kan me wel een beetje... Ik ga even terug naar dat moment. En wat jij nu vertelt en dan wat er in me opkomt is dat duisternis oneindig groot kan zijn, weet je wel.
Ja.
Maar juist in zo'n moment, dan kan de duisternis je een soort van bubbeltje creëren. Je omhullen of zo.
Het voelt ook heel veilig op een bepaalde manier.
Want je kan niet van je afkijken.
Nee.
Nou, jij ziet wel iets, meestal donker. Dat heb je bijna niet natuurlijk. Maar,
nee.
Maar je hoort heel veel, weet je wel. Dus dat kan dan weer heel ver reiken. Maar je scope of zo wordt heel klein.
Ja, klopt. Ja.
Dus dat heeft ook een bepaalde... Ja, wat is dat? Alsof je in een bubbeltje terechtkomt of zo.
Ja.
In mijn beleving.
Ja, ja, het is, voor mij voelt dat heel veilig dus. En dat is eigenlijk ook wat het bos doet. Het omhult je helemaal.
Ja.
En je kunt daarin eventjes... eigenlijk een soort van de buitenwereld... Ik wilde niet het woord afsluiten gebruiken, want dat is niet wat je doet. Want er komt juist ook heel veel binnen.
Ja.
Maar wel even alle dagelijkse gedoe van je af laten glijden.
Ja. En dan komt de helderheid, hoor ik jou zeggen.
Ja. Ja, klopt. Ja. Eigenlijk uit de nacht komt de...
Ja.
Komt weer de dag.
Ja, precies.
Ja.
Oh, wauw.
Ja, en ik denk dat de Vision Quest heel vergelijkbaar is. Ik heb daar jaren terug wel eens over gelezen. En toen dacht ik, hé, maar wacht even, dat doe ik zelf al.
Ja, dat doe jij dan. Als ik jou hoor zeggen,
ja.
dat omschrijf je eigenlijk, ja.
Ja.
Ja, dat gaat ook heel erg over de antwoorden.
Antwoorden vinden.
Vinden, ja. Maar niet door iets te doen, hè?
Nee.
Als in vinden klinkt heel actief, maar het komt eigenlijk naar je toe.
Door te slapen, door te bewegen, dat is ook heel belangrijk.
Ja.
In beweging te zijn. Ja, en dus door een inspirerend landschap te trekken of door een natuurlijk landschap te trekken.
Ja.
Ja.
Hey, heb jij dit altijd al in je gehad? Als in als kind altijd al naar buiten en die wildernis op zoek? Of is er een moment geweest dat in jouw leven kwam?
Nee, ik heb dat altijd wel gehad.
Ja?
Ik heb, toen ik 7 was, heb ik met mijn neefje hebben we een keer 's ochtends om 4 uur... onze rugzakken uit het raam gegooid, want we hadden bedacht dat we weg gingen lopen.
Oh ja.
En toen hebben we ons buiten stiekem aangekleed en om 7 uur 's ochtends waren we weer terug, nog voordat mijn ouders iets gemerkt hadden.
Echt waar?
Maar we wilden heel graag, nou dat was dan meer het avontuurlijke misschien.
Ja.
Maar er zat ook altijd al wel iets in van, van het buitenleven en het, ik heb een tijd lang op een zeilboot willen wonen bijvoorbeeld.
Oh ja.
En dan, dat is ook een soort, soort plek waarmee je echt in de natuur kunt zijn. Waarin je best wel een simpel leven hebt. Ik denk dat ik echt op zoek was naar dat wat simpelere leven. En dat is eigenlijk nooit veranderd. Alleen naarmate je ouder wordt, wordt het leven steeds complexer. Dus dan wordt het steeds moeilijker om simpel te leven. Ja.
Maar toch doe je daar wel aardig je eigen ding in, hè? In dat simpel leven en...
Ja, dat probeer ik wel.
Wat ik van jou meekrijg, denk ik, nou, het lukt jou aardig om daar vorm aan te geven.
Ja, en het is tegelijkertijd een dagelijkse worsteling toch ook. Want het is gewoon eigenlijk best wel complex om simpel te leven, omdat de rest van de maatschappij niet zo is.
Want hoe ziet simpel leven er voor jou uit?
Voor mij is dat heel erg op dingen op eigen kracht doen en dan bedoel ik vooral verplaatsen op eigen kracht. Dus ik doe bijvoorbeeld alles op de fiets.
Ja.
Het is ook eigenlijk is alles wat we hier hebben, die natuur, en dat is al heel voedend en daar is in de basis alles al. En als je dat regelmatig ervaart, dan voel je ook dat je verder veel minder nodig hebt. En dat het... Dat het niet zo nodig is om bijvoorbeeld heel groot te wonen. Of om heel veel bepaalde dingen te bezitten. Of om... Ja, het klinkt een beetje cliché van de grote auto en het grote huis zijn niet nodig. Maar dat is wel wat je dan heel direct ervaart. Als je heel veel in de natuur bent. En dat maakt het... Ja, dat maakt dat je ook minder hoeft te kopen. Of dat je niet mee hoeft in een bepaald gevoel voor status. Of,
ja.
Of een bepaalde carrièrepad. Of, ja, en tegelijkertijd is dat ook worstelen. Want wij willen ook een leuke baan. En we hebben het ook druk met... We zijn zelf een huis aan het bouwen.
Ja.
In de wens om simpeler te leven zijn we toch eigenlijk wel heel druk met heel veel dingen die het leven niet per se simpeler maken. Maar er is wel altijd die basis waar ik weer naar terug kan. Dat als ik dan de natuur in ga, dat ik denk, oh ja, het is eigenlijk allemaal al goed. Er hoeft niet zoveel meer.
Ja.
Dat geeft een heel veilig en soort vervullend gevoel.
Ja. Ja, ik merk dat ik even aan het mijmeren ben op. Dat vind ik een interessante. Want wat je zegt, dan heb je... je haalt voeding uit de natuur. Die herken ik enorm.
Ja.
En daar zit een soort tegenstelling in met dat nodig hebben. Hè? Wat heb je het nodig? Een huis? Heb je het nodig? Een auto? Heb je het nodig? En in nodig hebben zit een afhankelijkheid.
Ja.
En... Ja, uiteindelijk zijn we als mensen natuurlijk afhankelijk van wat de natuur ons geeft, hè, om te overleven. Maar voor mijn gevoel, misschien kun je daarin meedenken, voor mijn gevoel is dat niet per se... Is dat een hele andere vorm van afhankelijkheid? Is dat niet zo nodig hebben, zo grijpen, weet je wel?
Mm-hmm.
Ja. Maar wat meer ontvankelijk zijn of zo? Het is een andere beweging.
Ja, ik denk dat wij zijn... Wij denken dat we heel veel dingen... nodig hebben die we dan in iets anders zoeken dan dat de natuur die kan ons al heel veel, heel veel geven in de zin van wat ik zei, die voldoening of inspiratie of geluk of een gevoel van vrijheid of een gevoel van avontuur en al dat soort dingen of verbondenheid is ook een hele belangrijke. Dat zoeken we eigenlijk in dingen die best wel ver van die basis afstaan waarin we dat ook kunnen vinden. En dan gaan we dingen kopen of we willen per se ergens heen of we willen per se ergens bij horen. Of we willen een bepaalde hoeveelheid geld omdat we onszelf dan vrij voelen. Of we willen bepaalde vrienden omdat die passen bij het beeld dat we van onszelf hebben. Volgens mij zoeken we vaak op de verkeerde plekken. Of op wat onhandige plekken die ons heel veel tijd en heel veel geld kosten. Zonder dat we ons daar heel bewust van zijn. En als je daar, als je dus af en toe de tijd neemt om een paar stappen terug te doen en in de natuur te zijn en te voelen wat er in jezelf leeft, dan merk je dat daar ook al heel veel is. En dat je het misschien niet op al die andere plekken hoeft te zoeken de hele tijd. Het is ook heel, heel onrustig en heel, kost heel veel energie.
Ja.
Ja. En wat we ook doen met dat hele intensieve zoeken, is dat we eigenlijk een soort wereld creëren waarin het steeds moeilijker wordt om die basis te vinden van geluk en van vertrouwen en van verbinding. En de manier waarop we daarmee omgaan is door het nog complexer te maken. Door met bepaalde technologieën te komen die ons verbinden. Of door bepaalde spullen te maken en te verkopen die ons weer terug moeten brengen bij dat gevoel van natuur of vrijheid of avontuur of bepaalde reizen aan te bieden. Eigenlijk creëren we gewoon een systeem waarbij we steeds verder afkomen van waar het in de basis om gaat en dat repareren we dan weer door het nog complexer te maken.
Ja, precies. Met eigenlijk allemaal de gemeenschappelijke delen dat we zoeken naar verbinding. Verlangen naar verbinding.
Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Ja.
Wat gaan we doen?
Ik denk dat we het beste weer die kant op kunnen lopen.
Ja, we zijn een beetje gevangen tussen wegen.
Tussen wegen, ja.
Dat is ook wel interessant.
Dat is het nadeel van Wolfheze, dat er heel veel snelwegen omheen liggen.
Ja, ik zie daar een soort van... Nou, dat is inderdaad. De complexiteit voor ons opdoemen. Oh ja, ja. Die gaat er ook niet tussendoor kunnen oversteken eigenlijk, hè? Als wij hier gaan oversteken, dan... Dat is best gevaarlijk.
Het ziet er best wel druk uit.
Wel, hè?
Ja, ik probeer dus de wegen altijd te vermijden, maar dat is heel erg lastig.
Nou, ik vind het eigenlijk wel een heel mooi beeld als in... Het is soms best wel een uitdaging om je weg te vervolgen.
Ja.
Omdat er zoveel tussendoor gefietst kan.
Ja.
Dat zien we hier nu letterlijk gebeuren, hè? Want het is echt wel een drukke weg om over te steken. Dat is niet heel veilig.
Nee, en dat valt heel erg op als je veel fietst.
Ja.
En ook veel... Ik fiets dan ook vrij veel van het asfalt af. Dus ik probeer dan ook echt wat meer de natuur in te gaan waar dat mag en waar dat kan in Nederland.
Ja.
En dan merk je hoe versnipperd het is.
Ja.
En dat je steeds weer op een weg stuit of op een woonwijk.
Ja.
En wat ik net zei van die 70 kilometer Veluwe boven me, dat voelt dan als een verademing. Ja. Maar op andere plekken is dat heel... Ja, het is heel versnipperd.
En dat is wel... Ik blijf hier nog even hangen. Terwijl het natuurlijk wel de manier is van de mens om de verbinding te maken tussen plek A, plek B, plek C. Dus wegen aanleggen is wel een manier om de verbinding... Snap je wat ik bedoel? Wegen zijn verbindingsmanieren.
Ja.
Maar het versnippert dus.
Ja, en je kunt je afvragen of zoveel wegen en zoveel beweging nodig is. In de wereld die wij nu hebben gemaakt wel. Want we wonen ver uit elkaar. En we zijn gewend dat ons werk geconcentreerd is op bepaalde plekken.
Ja.
Maar als je dat heel anders inricht. Als er de auto nooit uitgevonden was, had het land er heel anders uitgezien. En dan had de verbinding niet weg geweest. Dan had je ook zonder deze grote autowegen had je verbinding gehad. Alleen dan... dat is net hoe je een land inricht. En hoe je vindt dat het met elkaar het beste werkt.
Ja.
En blijkbaar vinden wij dit een goede manier om ons met elkaar te verbinden.
Ja, maar er zijn verschillende niveaus van verbinding.
Ja, en voor mij verbreekt dit of verstoort dit de verbinding dus juist heel erg. Dus dat zal ook dan weer verschillen per persoon.
Ja.
Ja.
Ja, het versnippert, hoor ik je zeggen. En ja, misschien de bedoeling is om een bepaald gemak te creëren.
Ja.
Maar is het misschien niet complexer? Ja, dus is er misschien niet een soort van paradox tussen gemak creëren, wat je net zegt, en met alle technologie?
Ja.
Maar is de uitwerking niet dat het daardoor ook complexer wordt?
Ja, we hebben eigenlijk alles ingericht op gemak en op efficiëntie.
Ja.
En wat je daarmee op een bepaalde manier kapot maakt, is juist de verbinding en de aandacht. En de zorg en ook het landschap. Want je snijdt het landschap in tweeën of in stukken.
Ja.
En om dat te repareren rijden we nu met de auto allemaal naar elkaar toe, zodat we ons nog met elkaar kunnen verbinden. Maar je kunt, ja, ik vraag me af of dat de juiste manier is.
Ja.
Ik denk het niet. Maar ik denk dat ik een van de weinigen ben. Er zijn heel veel mensen die het heel fijn vinden om... Zich op deze manier te kunnen verplaatsen.
Ja. Als je over nadenkt, is het best wel een gek...
Ja, ik vind het absurd.
Ja.
Ja.
Ja, dat mag je wel zeggen, ja.
Ja, ik vind het absurd dat we met elkaar bedacht hebben dat dit het beste is dat we kunnen doen.
Ja. Is er een... Dan kom ik weer op die weg. Is er een weg terug? Hoe zie jij het?
Ja, daar denk ik heel veel over na.
Ja.
En ik probeer daarbij altijd een beetje uit het vroeger was alles beter vibes te blijven.
Ja, precies.
Want dat ligt ook niet op oplossing.
Ja.
Ja, en daar kunnen we ook gewoon, niet meer naar terug. Dat,
nee. Nee.
Maar volgens mij kunnen we wel volgens mij zouden we wel met elkaar kunnen nadenken, is dit echt het beste dat we kunnen doen? Is dit inderdaad hoe we willen dat ons landschap eruit ziet? Is dit hoe we willen dat we met elkaar samenleven? Wat vinden we daarin belangrijk en hoe zouden we het in het ideale geval met elkaar in willen richten?
Ja.
En dan ziet Nederland er misschien wel heel anders uit.
Zie jij voor jezelf daar een, misschien groot, misschien heel klein, een rol in weggelegd?
Ja, en ik vind dat heel spannend.
Ja?
Want er zijn ook heel veel mensen die hier een heel ander idee over hebben. Het is natuurlijk best wel politiek, hè? Dit soort uitspraken.
Ja, 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 precies.
En ik vind politiek altijd best wel spannend, want in politiek is ook veel conflict. En ik ga conflicten graag uit de weg. En ik vind het altijd best wel spannend om me uit te spreken.
Ja.
Maar ik merk wel dat ik de laatste tijd misschien, naarmate ik iets ouder word en ook naarmate ik steeds meer voel hoe absurd ik dit vind en dat ik het ook best wel pijnlijk vind op een bepaalde manier. Dat het me gewoon echt pijn doet en dat ik er verdriet van heb.
Ja.
Dat ik denk, ja, dat...
Hallo. Hallo.
Ik begin steeds meer te voelen dat het zo niet langer kan of dat het echt anders moet.
Ja.
En vanuit dat gevoel komt er een soort strijdbaarheid waarin ik denk, ik moet er toch iets mee gaan doen. En ik doe er al best wel veel mee op de achtergrond. Ik schrijf en ik werk als duurzaamheidsadviseur. En we zijn ons eigen duurzame huis aan het bouwen en we doen alles op de fiets. En, nou ja, maar dat blijft heel erg in de persoonlijke sfeer. En ik merk dat het nu langzaam wat groter begint te worden. Maar ik zal nooit iemand zijn die op een groot podium staat of die in de politiek iets heel actiefs gaat doen. Dus ik ben daar nog heel erg in aan het zoeken van wat is dan wel mijn manier.
Ja, want ik hoor jou zeggen van ik merk dan dat ik het toch echt wel absurd vind. En daar vanuit komt een soort van strijdvaardigheid, strijdlust van dit moet toch wel echt anders.
Mm-hmm.
En ik hoor je zeggen dat je op persoonlijke schaal eigenlijk enorm voldoet, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, je eigen eco-huis bouwen, te overschrijven. Je hebt een fantastische blog die je schrijft over van alles. Volgens mij als kern, maar dat zijn mijn woorden, van hoe kun je bewust leven?
Ja.
Volgens mij is dat een beetje de rode lijn, hè?
Ja, klopt.
Ja. En dus op persoonlijke schaal ben je enorm bezig met bewust leven. Nou, je hebt daar ook je werk van gemaakt. Met duurzaamheid en... Is dat niet genoeg? Of waar wringt die?
Ja, misschien is het voor nu wel genoeg.
Ja.
En daar zit al iets in van het toch ook een gevoel dat het zolang we nog doorgaan met onze leefomgeving afbreken, want dat is hoe het voor mij voelt, is het eigenlijk nooit genoeg. En volgens mij blijven we daar altijd mee doorgaan, want er zit ook een bepaald gemak en efficiëntiedrang in mensen om dat steeds maar te blijven optimaliseren en uit te blijven bouwen. Dus ergens voelt het alsof het nooit genoeg is. En dat is, dat kost mij dus ook heel veel energie, want als iets nooit genoeg is, dan is je werk ook nooit af.
Nee.
Maar er zit ook wel iets in wat jij zegt, dat ik merk dat nu aan mezelf, dat het ook heel goed is om te bedenken dat het voor nu wel goed genoeg is en dat dit alles is wat ik op dit moment kan doen. En dat er misschien op een later moment wel weer andere dingen komen die ik kan doen en dat ik ook nooit alles kan doen. En dat er ook heel veel andere mensen zijn die hierin iets doen. Dus ik hoef het ook niet allemaal alleen te doen.
Nee, en dan komt die verbinding weer om de hoek, hè?
Ja. Ja, klopt.
Ik zit even mee te voelen, want ik herken het gevoel heel erg, hoor. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dan een beetje kan verzanden in duurzaamheidsopties. Weet je wel, kies ik dat, kies ik dat. En dan kan ik zoveel tijd mee kwijt zijn dat ik op een gegeven moment in een soort van, hoe zou ik zeggen, een soort van gewetensdilemma terechtkom. Van ja, maar ik heb wel nieuwe sokken nodig. Maar ja, Weet je wel. En ik weet niet of je dat herkent, maar het werkt ergens ook een beetje verlammend. Van ja,
ja.
Maar ja, is die keuze die ik nou maak wel echt goed genoeg, weet je wel? Dus als je elke keer de goed genoeg lat, meetlat ernaast legt,
ja,
is het best wel zwaar om vol te houden.
Ja, het kan ook wel heel, heel zelfkritisch worden of kritisch naar elkaar.
Ja.
Mijn moestuin is groener dan die van jou, dat zie je heel vaak gebeuren.
Ja, precies.
Of jij bent duurzaamheidsadviseur, waarom stap je dan in het vliegtuig? Of dat soort gesprekken krijg je dan.
Ja.
En je kunt ook heel erg het gevoel krijgen dat je dan overal in tekort schiet. Of
ja,
dat je dingen niet had mogen doen. Want... Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is om de grote dingen, om die heel bewust te doen. En dan kom je een klein beetje bij het verhaal, ik weet niet of je dat kent, van Babette Porselein. Over de... Over je milieu-impact en de grote dingen die daarin zitten, die daar heel bepalend voor zijn.
Ja, vertel.
Dat is consumptie, vervoer. Ze kijkt op al die gebieden naar waar zit nou de grote impact. Mijn verborgen impact heette dat woord.
Oh, ja, 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 ja.
Ja. En ja, zij zegt ook, en daar ben ik het heel erg mee eens, als je zorgt dat je de grote dingen heel bewust doet, en dat is voor mij dus geen auto hebben. We kopen ons voedsel bij een voedselcoöperatie. We hebben onze woning zoveel mogelijk verduurzaamd. Dus echt die grote dingen, dan kun je iets relaxter doen over de plastic zakjes die je misschien bij de supermarkt wel eens gebruikt om je groenten in te doen. Of dat je eens nieuwe sokken nodig hebt. Of
ja.
Dan kun je een beetje ontspannen op de wat kleinere dingen.
Ja, precies.
Weten dat je die grote dingen, dat je daarin eigenlijk al heel veel impact maakt.
Ja, wat mij dan bezighoudt is, het kan toch ergens ook niet de bedoeling zijn dat we vanuit enorm schuldgevoel gaan leven, zeg maar. Als in...
Nee.
Dat is iets wat... Dat is een, natuurlijk een menselijke emotie, maar de natuur kent geen schuld. Of schaamte, of...
Ja.
Weet je wel? En schuld en schaamte brengt enorm veel verkramping met zich mee.
Ja.
En ook wel een soort van, je kan daardoor stilvallen, weet je wel? Dus ik vind dat interessant, van dat is in ieder geval wel wat er bij mij gebeurt, maar dat is eigenlijk een construct, een heel menselijk construct, wat je helemaal niet terugzit in de natuur.
Nee, en dan kom je ook weer terug op die verbinding met de natuur, want we zoeken dan de oplossing voor milieuproblemen heel erg in, ook weer in de optimalisatie of in de dingen minder doen of dingen anders doen. Terwijl wat we vaak niet doen is echt een paar stappen terug, naar buiten gaan, bij jezelf komen, voelen wat heb ik nodig, wat doet er voor mij echt toe, wat vind ik belangrijk. En dan van daaruit weer verder gaan en andere keuzes maken. En dan voelt het niet als iets wat je moet laten of iets wat,
yeah,
iets wat je wordt opgelegd van buitenaf. Of iets waarin je je moet verhouden tot andere mensen die het misschien wel beter doen dan jij. Maar dan wordt het iets dat vanuit jezelf komt en waarvan je voelt dat het belangrijk is. En dat het je heel veel geeft in plaats van heel veel kost.
Yeah.
Ja, en dat is wat dat is ook waarom dat in de natuur zijn voor mij zo belangrijk is. En dat buiten slapen. En dat is zo motivatie en zo voedend voor op een andere manier leven. Dan ga je leven vanuit dat gevoel in plaats vanuit het gevoel van schaarste en schuld. En...
Ja, mooi wat je zegt. Want schaarste en schuld en... Even kijken, volgens mij is dat... Ik voel even mee in mijn lijf. Hè. Volgens mij is dat een emotie die ontstaat vanuit de gedachte. Hè?
Ja.
Toch? Oh jee, ik ben in het vliegtuig gestapt. Vliegangst.
Ja.
Of hoe noem je dat? Vliegschaamte.
Ja.
Terwijl wat ik jou nu hoor omschrijven, ik herken dat wel ook. Ik vind dat wel mooi dat je daar woord aan geeft. Die voeding, hè, die je dan haalt in de natuur.
Ja.
Er zit niet een gedachte tussen, toch? Dat is iets wat je dan zo...
Wat zo opkomt.
Ja, bijna zo'n soort via je wortels, weet je wel, via je voeten zo bloep.
Ja.
En dan komt het, en daaruit komt dus een gevoel van, oh, weet je wel, dit vervult me, dit geeft een soort van, ik weet niet hoe moet ik dat zeggen, een soort van, alsof je, zeg maar als ik te zweven klink, maar alsof je een beetje intapt op een soort van stroming en dan, mm-hmm, weet je wel, en daar dan vanuit keuzes maakt en richting bepaalt. Ja, er zit eigenlijk niet zo heel veel menselijke interventie tussen. Dat gebeurt.
Ja.
En schuld en schaamte en schaarste, dat is allemaal vanuit je hoofd, toch? Van oeh.
Ja, ik denk dat dat heel erg hoort bij het maatschappelijke.
Ja?
En ja, maar ik heb daar ook nog niet hele uitgewerkte gedachten over. Het is... Nee, ik, wat jij zegt is denk ik heel erg waar. Dat het... je merkt wel vaak dat als je dit met een groep mensen doet... op deze manier stilstaan of in de natuur zijn of heel bewust... Dan komt er ook in de groep iets heel anders naar boven dan wat we in de maatschappij met elkaar doen.
Ja.
Dus dan dat vergelijken en die morele vraagstukken die we dan met elkaar op elkaar afwerpen.
Ja, want wat ontstaat er dan? Wat is jouw ervaring als je met een groep, gelijkgestemde dus, de wildernis intrekt? Wat ontstaat er dan?
Wat je eigenlijk altijd ziet, is hoe... Hoe voldaan mensen zich voelen. Of hoe, ja, toch weer dat woord vervuld.
Ja.
Eigenlijk is als je met een groep de natuur in gaat... Ook als je dat voor het eerst met een groep doet... die dat eerder nooit echt deed. Dat ze altijd zeggen... Ja, wat heb je eigenlijk weinig nodig, hè?
Ja.
Of wat... Ja, wat is het simpel zo? Zo kan het ook zijn. En dan ga je weer terug de gewone wereld in... en dan wordt het dan weer heel complex... en dan is het moeilijk om dat vast te houden... en dan ga je weer naar buiten en probeer je dat weer op te zoeken... en zo internaliseer je dat gevoel steeds meer... en ga je er steeds meer naar leven.
Ja.
Maar dat merk je altijd al heel snel als je met een groep naar buiten gaat. En nee, ik geef ook wel eens wilderniscursussen... of ik heb zelf ook veel opleidingen gedaan... waarbij je dan met groepen dat soort dingen doet... en dan ben je gewoon heel simpel bezig met vuur maken... en onderkomens bouwen en... water zoeken en planten met planten werken en
super gaaf.
Dan is er niets meer nodig. Dan is iedereen al zo, voelt iedereen zich zo fijn en opgeladen en gezond en verbonden en
ja, wauw. Ja. Ja, bij mij komt op dat is echt het verschil tussen gevuld en vervuld.
Ja,
daar zit heel veel verschil tussen.
Ja.
We zijn misschien wel heel veel bezig met ons vullen.
Met vullen.
Vullen. Van wat dan? Dan moet er een leegte zijn, hè?
Ja.
En vervulling? God, voor mij voelt vervulling ook als een... Hoe zou je dat zeggen? Als het eenmaal een zaadje is geplant, dan houdt het zichzelf in...
Ja.
In leven of zo? Dat is een soort van... Weet je wel, en gevuld, ja, op een gegeven moment is het opgebruikt en heb je iets nieuws nodig. Dus dan blijf je zo zoeken naar vulling. En vervulling heeft een veel meer, ja, ik probeer je woorden aan te geven. Vervulling heeft veel meer een...
Ja, en dat opgebruiken is dus precies wat we nu aan het doen zijn, want we gebruiken alles op.
Ja.
Grondstoffen, energie, water, elkaar.
Elkaar ook.
Ja, elkaar ook.
Ja.
En voor mij is het heel erg een zoektocht nu in hoe kun je dit in het dagelijks leven integreren.
Ja.
Want in de natuur is het heel makkelijk te vinden en dan is het heel fijn en er wordt niks van je gevraagd. En het is ook gewoon echt heel simpel als je een week buiten bent. Maar daarna, dan kom je weer thuis.
En dan?
En dan. En ik merk dus dat hoe vaker je dat doet, hoe meer het onderdeel wordt van je systeem.
Ja.
Wat ik net zei, dan ga je... toch heel subtiel andere keuzes maken in hoe je je dagelijkse dingen doet. Ja, en hoe ver kan dat jou beïnvloeden en hoe kan dat de wereld dan vervolgens beïnvloeden? En is dat dan genoeg om het echt anders te doen met elkaar? Daar denk ik nog heel erg over na.
Ja,
en er zijn heel veel voorbeelden van mensen die het al anders doen natuurlijk.
Ja.
Maar ja, hoe groot kan dat worden? En,
ja. Heb je al een beetje zicht op een antwoord? Is dat dan genoeg? Wordt dat al een beetje concreet in jou? Of? Ik merk namelijk, maar dat is helemaal van mij, denk ik hoor. Ik vind het een best wel ingewikkelde vraag. Is het genoeg?
Ja.
Het is ook een soort eindeloze vraag, hè?
Ja.
Ik voel even mee, maar in mij zet dat iets vast, merk ik.
Ja.
Ik denk, ja, is het genoeg? Is het genoeg? Ja. Wie zal het zeggen?
Moet ik nog meer en wat dan?
Maar ik heb ook het idee dat het voor jou een helpende vraag is om erover na te denken. Klopt dat?
Ja, en ik merk ook vaak dat als ik hierover nadenk, dat ik denk, die beweging is eigenlijk gewoon al heel goed. Het vermogen om bewust te leven, om over dit soort dingen na te denken, om te voelen wat klopt. In plaats van je mee te laten voeren door de ideeën van anderen over hoe het zou moeten zijn. Ik denk dat het eigenlijk vooral daarom gaat. Dus dan meer om het proces dan om het resultaat. En
ja,
ik heb daar zelf soms ook last van, want ik ben ook heel resultaatgericht. En ik vind het ook vaak moeilijk om aan het proces over te geven. Maar ik denk wel dat daarin al heel veel van het genoeg zit.
Ja.
Van het op weg zijn naar met elkaar.
Ja, en je bewustzijn van.
Ja.
Wauw.
Ja.
Wauw. Ja. Ik hoor wat thema's. We hebben het over voeding. De natuur voedt.
Ja.
Dat brengt vervulling. Vanuit vervulling ontstaat een hele mooie beweging naar verbinding ook.
Ja.
En bewustwording hoor ik jou zeggen.
Ja.
Dat zijn een beetje de kernelementen.
Het zou het mooi zijn, hè, als dat je dag is.
Wauw.
Of je omgeving, of je...
Ja, precies. Dat je in alles wat je doet, dat je die soort van waardes terug ziet komen. Hè?
Ja.
Oh, wauw. Ja. Hey, maar mensen kunnen dus met jou de wildernis in?
Ja, soms.
Vertel. Hoe, wat, waar?
Ik ben eigenlijk vooral heel veel aan het schrijven. Dat vind ik, dat past echt bij mij. Ik ben best wel introvert, dus het kost me heel veel energie om met groepen naar buiten te gaan. Maar ik vind dat ook heel erg leuk. Dus ik doe dat gedoseerd. En ik doe dat af en toe ook vrijwillig, omdat ik het gewoon leuk vind om dat te delen met de wereld. Ik hoef daar niet per se heel veel geld aan te verdienen. Maar ik wil graag die andere manier van leven met mensen samen doen en aan andere mensen laten zien.
Ja.
Dus af en toe organiseer ik wel eens iets. Meestal een bivakweekend, omdat ik echt dat buitenslapen zo magisch vind.
Ja.
En ik schrijf veel. Ik heb een paar e-books waarin het een en ander staat over bivakeren en alleen in de natuur zijn en dat soort thema's. Ja, en ik ga dat misschien wat uitbouwen op termijn.
Ja, en als mensen jou willen in de gaten willen houden, een keer met je mee willen, waar moeten ze dan zijn?
Op dichterbijdegrond.nl.
Ja.
Dat is mijn website. En dat, dat is ook een hele typerende naam voor hoe het voor mij voelt.
Er zit enorm veel diepgang in die naam. Als ik hem nu weer hoor, denk ik, dat raakte mij zo.
Ja.
Wat zit daarin voor jou, dichter bij de grond?
Grond, aarde, verbinding met de aarde.
Ja.
Ik heb oorspronkelijk ook aardwetenschappen gestudeerd, dus ik heb ook gewoon heel veel met aarde. Ik vind aarde heel erg mooi en interessant, maar ik vind het ook heel fijn om aarde te voelen. Maar in die grond zit voor mij ook de grond van het bestaan. Of de grond van de dingen die we doen en waarom we de dingen doen. Het verbinden met iets dat op een bepaalde manier groter is dan jezelf. Maar ook een soort verdieping. Dus niet, niet een iets dat groter is dan jezelf, dat in de grote ruimte is. Maar juist in die grond onder je voeten. Ja. In het aardse.
Ja. Ja, precies.
Ja. En in dichter zit ook nog een soort van het dichten, het schrijven, de poëzie. Dichter, en de poëzie van het buiten zijn en de verhalen en de magie en de...
Ja, en er zit voor mij een uitnodiging in, als in kom maar dichter. Kom maar dichter bij de grond.
Ja.
Er zit een beweging in.
Hè? Ja, eigenlijk ook weer dat kom maar, maak het allemaal maar wat simpeler. Kom maar in die eenvoud.
Ja.
En in dat wat natuurlijkere. Ja.
Hoe is dit idee of deze naam, hoe is dat tot jou gekomen? Heb je dat bedacht of ontstond dat? Of?
Nee, ik heb dat van iemand gestolen.
Echt waar?
Nee, ik heb ooit een boek gelezen dat heette Closer to the Ground.
Oh, wow.
En je hebt dat tijdschrift van Milieudefensie, dat... Down to Earth heet dat. En ik vond dat allemaal veel te Engels, maar ik wist het moet iets met aarde zijn. Ja. En ik had eerder een blog dat heette De Wilde Weg. Toen was ik nog heel veel aan het fietsen door Europa en aan het wandelen en aan het wildkamperen. En dat voelde echt als een wilde weg of een wilde manier van leven. Ja. Maar dat voelde ook als te beperkend voor wat ik voelde en wat ik deed. Ik miste daarin de diepgang of dat gevoel.
Ja.
En toen kwam ik dit tegen en ik dacht, oh, dit klopt gewoon helemaal. Dit is wat ik doe. Dit is hoe het voelt.
Ja. Ja, en als jij dan, toch nog even terug op die vraag, is het genoeg? Doe ik genoeg? Is het goed genoeg? En wat ik zo, dat vind ik heel mooi om te horen. Jij vangt het in woorden, hè?
Ja.
En woorden blijven. Als je ze helemaal op hebt geschreven, dan blijven woorden bestaan, hè? Dus dan denk ik, doe je genoeg? Dan denk ik, verdikkie man, je vereeuwigt iets. Dat is eigenlijk heel groot, toch?
Ja, ze zeiden vroeger altijd, wie schrijft, die blijft.
Ja, nou dat.
Eigenlijk is dat tegenwoordig niet meer zo, omdat je verdwijnt in een enorme brei aan woorden die ergens op een server, ergens op de wereld, op een computer staan. Maar daar ben ik ook veel over het nadenken. Volgens mij, ik zou heel graag iets op papier willen uitgeven, omdat dat veel tastbaarder voelt.
Ja.
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 En dan denk ik ook, oh, juist in die enorme digitale wereld waarin er zo verschrikkelijk veel geproduceerd wordt. En dat wordt dan ook vaak content genoemd, ook weer vulling eigenlijk.
Ja, wauw.
Dat verdwijnt op zo'n manier in dat hele grote geheel van alles wat we met elkaar produceren. Dat ik steeds meer denk, oh, volgens mij heeft papier echt de toekomst. Dat is, dat onderscheidt zich zo van die enorme brei aan digitale producten die we met elkaar creëren.
Ja.
Ja.
Ik hoor hier een droom.
Ja.
Ik vang hier even een droom op. Ja. Wat goed. Wauw.
Ja, hier wordt hard aan gewerkt achter de schermen.
Ik hoor het. Oei, oei, oei. En dat is, ja, is dat ook niet misschien een manier van toch podium pakken? Jij zegt, ik ben niet iemand die
eigenlijk
op het podium
wel
gaat staan. Maar als je iets vangt op papier, woorden.
Ja.
Het is ook een podium, hè?
Ja, en zo is mijn...
Hoi.
Hoi. Zo is mijn blog ook ooit begonnen. Omdat het voor mij een manier was om een beetje van mezelf te laten zien in de wereld.
Ja.
En om me met mensen te verbinden.
Ja.
Want mensen reageren op wat ik schrijf.
Precies.
En daardoor ontstaan er gesprekken. Of daardoor nemen wij nu een podcast op. En ontmoet ik jou in het bos.
Ja, precies. Je bent daar wel door. Weet je, als je plek inneemt, ben je ook vindbaar, hè?
Ja.
Dus, en dan kan een podium voor iedereen er anders uitzien, maar...
Ja, klopt.
Wees vindbaar.
Ja.
Ik vind het wel mooi eigenlijk. Volgens mij zijn we aardig rond, hè?
Ja, we zijn ook echt rond. Want we zijn bijna terug bij het beginpunt.
Ja. We zijn letterlijk rond.
Ja.
Is er een... dit is misschien een grote vraag, maar komt hem op. Is er een wijsheid die jij hebt opgepikt vanuit de natuur... die wil delen met degene die dit te horen heeft. Er is vast iemand die luistert en die dan voelt... Oh, deze was voor mij.
Ja. En ik word daar meteen heel zenuwachtig van.
Ik maak hem een beetje groot, hè?
Het is ook heel kwetsbaar.
Oh.
Maar wat ik in de natuur ook gevonden heb... en steeds weer tegenkom, is toch een bepaalde vorm van God.
Ja.
En dat is een heel groot woord. En dat is een heel onhandig woord, want daar zijn heel veel ideeën over. En daar worden ook heel veel mensen heel boos van of heel verdrietig van.
Dat is een beladen woord, hè?
Ja, heel beladen woord, maar ik heb er geen beter woord voor.
Wat is het voor jou?
Een hele, hele stevige basis die heel veel inspiratie geeft. En die antwoorden geeft die je soms nodig hebt. En de verbinding geeft die je soms zoekt. En ja, op een bepaalde manier troostend is, maar ook heel bevrijdend en inspirerend is. Eigenlijk is dat die essentie waar alles in zit. Mm-hmm. Waar ik het steeds over heb als ik het heb over in de natuur of naar de basis of naar datgene wat je van binnenuit voelt.
Dat is misschien wel de vonk, hè?
Ja.
De vonk die je kunt voelen.
Ja.
En iedereen heeft daar zijn eigen woorden voor.
Ja, klopt.
En misschien mogen we het wel gewoon God noemen.
Ja, dat ben ik daarom ook maar gaan doen.
Ja, wat goed. Ja. Ondanks, ja, wat je zegt, daar zit zoveel, heel veel verhaal omheen, hè?
Ja, klopt.
Met veel lading, met veel geschiedenis, met veel pijn.
Ja, klopt. Ja, ja, je kunt dat woord noemen en elk gesprek helemaal doodslaan. Dus
ja,
dat is...
Dat ken ik.
Ja, dus je moet daar altijd een beetje aanvoelen of dat kan of niet.
Ja, hier kan het.
En of je het misschien op een andere manier wilt verwoorden of er überhaupt over wilt praten. Ja.
Ja, en dat maakt dat het een beetje kwetsbaar voelt.
Ja, klopt. Ja.
Wat fijn dat je het wel deelt hier.
Ja.
Gewoon, plop.
Ja.
Zo is het voor jou.
Ja. Ja, het is tegelijkertijd ook belangrijk.
Ja, het is heel belangrijk.
Ja.
Ja. Ja. Nou, mooi afsluiten denk ik.
Ja.
Hoe vond je het?
Heel fijn.
Ja?
Ja, bedankt voor het gesprek.
Dat was fijn, hè?
Ja.
Volgens mij hebben wij belangrijke dingen besproken.
Ja. Ik vond het een leuk gesprek. Ja.